Welkom bij Moordmoment, een podcast over moord en mysterie. Sandra Ilona Kalk, een opgewekte, spontane en spraakzame jonge meid van 17 jaar oud. Op zondag 26 juli 1998 verdwijnt zij plotseling van de aardbodem. Familie en vrienden zoeken overal en nergens naar haar. Dit is het persoonlijke verslag van Jonny Kalk, Sandra's vader. Maandag 27 juli 1998. Martenshoek, Hoge Zand, Sappemeer. Het is 9 uur in de ochtend. Jonny Kalk en zijn vriendin zitten in de auto te wachten op Sandra, Jonny's dochter. Gezamenlijk zouden ze een bezoekje brengen aan Sandra's broer. Meestal staat ze netjes op tijd klaar, maar vandaag niet. En dat is vreemd. Ze kloppen op de ramen en deuren, maar krijgen geen reactie. Zonder er al te veel over na te denken, rijden ze naar Sandra's broer, want misschien is ze daar al. Als blijkt dat Sandra daar ook niet is, komen ze rond 1:30 in de middag terug bij de woning. Maar ook nu is het huis stil en leeg. De ongerustheid begint te groeien. Jonny gaat naar een vriendin van Sandra, maar die heeft haar sinds zaterdagavond niet meer gezien. En zo begint de speurtocht die alleen maar vragen oproept in plaats van beantwoord. Ook andere vriendinnen van Sandra zeggen haar voor het laatst te hebben gezien op zaterdagavond. Op zondagavond rond 7 uur was een van die vriendinnen nog bij haar aan de deur geweest. Maar ook toen werd er niet open gedaan. Zij kon vertellen dat Sandra die zaterdagavond zou hebben afgesproken met ene Hachi. Familie en vrienden vormen een zoekgroep en iedereen die Sandra kent wordt opgezocht en uitgevraagd. Ook bij de woningen van Hachi en zijn goede vriend Moedlu wordt aangebeld. Zij zijn beide niet thuis. Ene Gokan is wel thuis, maar hij verklaarde Sandra al weken niet te hebben gezien. Jonny doet er alles aan om Hachi te spreken te krijgen. Hij gaat op zoek naar de auto van Hachi, een grijze BMW 5-serie met sportvelgen. Na een hele middag vruchteloos rond te rijden, rijdt Jonny rond 22:00 s'avonds terug naar het huis van Sandra. Nog altijd is het leeg. Gelukkig heeft de huurbaas een sleutel en kan hij even naar binnen. Binnen lijkt er niets aan de hand te zijn. Sterker nog, het ziet ernaar uit alsof ze elk moment weer thuis kan komen. Haar spullen liggen klaar voor de volgende ochtend en het licht in de doucheruimte was nog aan. Alleen haar kat leek van slag. Jonny laat alles achter zoals het is en rijdt teleurgesteld naar huis. Dinsdag 28 juli 1998, 8:00 ochtends. Na een lange slapeloze nacht staat Jonny weer bij de woning van zijn dochter, maar nog altijd geen reactie op bellen, kloppen en roepen. De politie wordt geïnformeerd over Sandra's vermissing, maar ze willen er nog niet direct aan meewerken. Het zou nog te vroeg zijn. Maar Jonny weet ze te overtuigen. Er is hier meer aan de hand. De politie besluit eerst een kijkje te gaan nemen in Sandra's woning, maar er worden geen bijzonderheden aangetroffen. Jonny laat het er niet bij zitten en hij neemt zijn dochters identiteitsbewijs mee. Met de foto op dit ID-bewijs gaat hij zoeken en spreekt iedereen aan die hij tegenkomt. Later op de dag haalt Jonny een vriendin van Sandra op en samen lopen ze de route die Sandra zou hebben afgelegd. De eigenaar van de cafetaria in Hoge Zand zei haar gezien te hebben toen hij rond 11:00 s'avonds zijn zaak afsloot. Sandra liep toen richting het oosten, in plaats van terug naar haar woning in het westen. Ook komt hij te weten dat op zondagavond rond 7:00 een aantal mensen Sandra hebben zien lopen in de buurt van de Johannes Vermeerstraat. Ze zou daar tot ongeveer 21:45 in de avond bij vrienden zijn geweest. Gokan, die eerder vertelde haar een paar weken niet gezien te hebben, zou daar ook zijn geweest op dat moment. 'S Avonds rijdt Jonny samen met zijn vader naar het politiebureau om alle informatie voor te leggen aan de politie. Die vertelt op haar beurt dat ze Hachi hadden gesproken. Hij had zich vreemd gedragen en wilde de politie niet binnenlaten. Er werd besloten Sandra's informatie op de internationale telex te zetten in een poging haar te vinden. Het is tegen 10:30 in de avond wanneer Johnny en zijn vader terug naar huis rijden. Tijdens die rit zien ze de grijze BMW van Hachi bij een koffieshop wegrijden. Ze zetten op afstand de achtervolging in. Uiteindelijk rijdt Hachi richting de woning van Gokan. Johnny en zijn vader besluiten het daarbij te laten en gingen terug naar huis. In die tussentijd had een vriendin van Sandra naar Johnny's huis gebeld. Die vriendin vertelde dat een grijze BMW voor haar woning had gestaan met de koplampen op haar deur gericht. In die auto zaten Hachi, Gokan en Mutlu. Ze schreeuwden. Die vriendin en haar vriend deden net alsof ze niet thuis waren en waren uiteindelijk naar de achterburen gevlucht van angst. Daar hadden ze de politie gebeld, maar die was nooit gekomen. Woensdag 29 juli 1998. Om 9:00 in de ochtend gaat Johnny terug naar de woning van Sandra. Nog altijd niemand thuis. Op de tafel in haar woonkamer vindt hij een aantal brieven. Hierover later meer. Rond 11:00 rijdt hij naar de woning van Hachi en vraagt in de buurt rond of iemand Sandra heeft gezien. Een van de buren vertelde dat Hachi zich de laatste paar dagen vreemd had gedragen. Hij zou niet veel thuis zijn geweest. En op maandag 27 juli had hij de BMW ineens zeer grondig hebben schoongemaakt. Terwijl Johnny met de bewoner in gesprek was, verscheen Hachi plotseling op het balkon. Hij riep, wat moet je? Toen Johnny vroeg waar Sandra was, zei hij geen Sandra te kennen en begon te schelden en te dreigen. De bewoner waarschuwde Johnny dat Hachi bekend stond als gewelddadig en dat hij zich maar beter rustig kon houden. Om het niet uit de hand te laten lopen, liet Johnny het hierbij en reed naar een bosperceel aan de Rijksweg in Kolham. Buurtbewoners van Hachi hadden aangegeven dat hij daar maar eens moest gaan kijken. Het zou een interessante plek zijn waar ongure types nog wel eens interessante dingen zouden verstoppen. Maar net toen Johnny bij het bosperceel aankwam, begon het plotseling hard te regenen. Johnny stapte gauw weer in en reed door naar het politiebureau om te vertellen over de woordenwisseling met Hachi. Tot zijn grote verbazing waren de agenten al op de hoogte van die ontmoeting. Hachi had eerder die dag een aanklacht willen indienen tegen Johnny voor bedreiging. Hachi had verteld dat hij Sandra's vader telefonisch had gesproken en dat ze gewoon thuis was. Hachi, zijn vriendin, bleek ook Sandra te heten, maar volgens de politie wist hij donders goed dat het over een andere Sandra ging. Inmiddels had lokale nieuwszender TV Noord over de vermissing gehoord. Ze waren van plan op donderdagmiddag een rechtstreeks verslag te doen over Sandra en er zou een oproep komen voor meer informatie. De politie vond het geen goed idee, maar Johnny kon het niet langer aanzien dat de politie niets aan het doen was. Donderdag 30 juli 1998. Misschien ontbraken er spullen in de woning en konden ze op die manier een aanknopingspunt vinden? Een vriendin van Sandra ging kijken en zij ontdekte dat er make-up spullen waren verdwenen. Die lagen altijd uitgestald op een plankje. Dit zou betekenen dat iemand in haar woning was geweest. 'S middags maakte Radio Noord een rechtstreekse uitzending over de vermissing en later ook een tv-opname. Sandra bleek voor het laatst te zijn gezien op zondagavond 26 juli. En dan waren er nog de brieven die op tafel werden gevonden. Ze waren door Sandra geschreven op 23 en 24 juli. In de brief van 23 juli stond het volgende. Vandaag was ik vroeg wakker en middag kwam ik Mutlu tegen, nog even een sigaret gerookt. Vanavond ben ik met Gokan naar Hachi gegaan en ik ben net weer thuis. Het is bijna 2:30. Hachi is in slaap gevallen en Gokan wou mij daar alleen laten. Dus niet, maar ja, dat komt nog wel. De brief van 24 juli zei, het is nu vrijdag. Ik ga naar Gokan op bezoek. Vanmiddag komt een vriendin op bezoek. Kopieën van deze brieven werden naar de politie gebracht, waarna Sandra's woning werd vergrendeld. Mogelijk was er bloed aangetroffen op haar matras. Vrijdag 31 juli. Politie vroeg Johnny naar het politiebureau in Hoge Zand te komen. Sandra was gevonden. Helaas leefde ze niet meer. Het onderzoek. Naar aanleiding van de uitzending van donderdagavond had een getuige zich gemeld. Op maandag 27 juli, de dag dat Johnny Sandra zou ophalen voor een bezoek aan haar broer, had de getuige een persoon uit het bos in Kolham zien komen. Die persoon had zich zeer verdacht gedragen. Hij was op een fiets gestapt en weggereden. In dat bos werd vrijdag 31 juli het halfbegraven lichaam van Sandra gevonden. Precies daar waar vader Johnny op woensdagmiddag nog zou gaan zoeken, maar snel wegging omdat het keihard begon te regenen. Volgens de politie is het niet met zekerheid vast te stellen of de getuige Hachi of Mutlu had zien wegfietsen. De getuige zelf gaf aan dat het Hachi was, maar de confrontatie is nooit georganiseerd, wat volgens richtlijnen wel had gemoeten. Uit autopsie bleek dat Sandra door 2 kogels in het hoofd van haar leven was beroofd. Reconstructie van zondag 26 juli. Toen Sandra die avond bij vrienden op bezoek was geweest aan de Johannes Vermeerstraat, werd zij door 2 getuigen gezien. Zij was tegen 10:30 in de avond in gesprek met Mutlu. Daarna liep ze alleen richting haar woning terug. 10 minuten later werd Sandra gezien door een oudere dame die haar hond uitliet. De vrouw had aan Sandra gevraagd of er iets aan de hand was. Sandra liep daarna verder richting het westen, richting haar woning. De dame vervolgde haar weg. Ze kwam 2 jongens tegen, die achter Sandra aangingen. Tegen 10:45 in de avond kreeg Sandra een lift aangeboden. Een getuige die Sandra kende, verklaarde dat zij het aanbod afsloeg en dat ze liever meeliep met de 3 jongens die aan de overkant van de straat liepen. De getuige kende deze 3 jongens niet, maar wist te vertellen dat ze donkere bomberjacks droegen en een baseballpetje op hadden. De eigenaar van de cafetaria zag Sandra daarna rond 11:00 in de avond teruglopen richting het oosten. Ongeveer 20 minuten later zag een getuige haar lopen, ter hoogte van het dierenpark, ten noorden van het cafetaria. Sandra liep daarna van noord naar zuidwest, waar een getuige zag dat een auto met 2 buitenlandse jongens haar achtervolgde. Sandra leek bang en stapte stevig door. In de Keizerstraat had de auto moeten keren, omdat die straat doodloopt. Vervolgens liep Sandra richting het westen. De auto bleef haar volgen. Rond 11:55 in de avond had een getuige op de benedenverdieping van de Houtmanstraat, iets ten noorden van de doodlopende straat, op nummer 11 stemmen gehoord in het appartement boven haar. Het waren een man en een vrouw. Niet veel later had ze een bed horen kraken. De bezorger van een broodjeshuis heeft Sandra rond 2:30 in de nacht alleen in de richting van haar huis zien lopen. Waarschijnlijk is dit de laatste getuige geweest die haar nog in leven heeft gezien. Om onbekende redenen nam de politie deze verklaring niet heel serieus. Houtmanstraat 11. Na sectie was al vast komen te staan dat Mutlu en Sandra seksueel contact hadden gehad met elkaar. Het staat ook vast dat Mutlu illegaal in het bezit is van een sleutel van de bovenwoning aan de Houtmanstraat, nummer 11A. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er enige vorm van geweldpleging of vrijheidsbeneming heeft plaatsgevonden in de bovenwoning. Even leek het erop dat er handboeien waren gebruikt om Sandra vast te ketenen. Maar DNA-onderzoek wees uit dat op de handboeien alleen sporen waren te vinden van Mutlu en een 2e, onbekende man, maar niet van Sandra. Door deze sporen bestaat de mogelijkheid dat er meerdere personen bij de moord betrokken zijn geweest. Op de vindplaats van Sandra's lichaam werden verschillende voorwerpen gevonden die uit de Houtmanstraat lijken te komen, zoals een riem, kleding, sleutels en een schoen. Ook werd er een schep aangetroffen, die de vader van Mutlu herkende als de zijne, afkomstig uit zijn tuinhuis. De schep leek er al enige tijd te hebben gelegen en zou niet specifiek zijn gebruikt om Sandra te begraven. Sandra werd gevonden bij een bosperceel aan de Knijpslaan in Kolham, langs de A7. Ze was gekneveld, naakt, had een sok in haar mond en vertoonde tekenen van zuurstofgebrek. Het lijkt erop dat ze ergens anders is vermoord en met de auto naar deze plek is vervoerd om haar lichaam te verbergen. Hoewel veel bewijsmateriaal richting Mudlow wijst, is het nog altijd niet duidelijk of hij de daad alleen heeft begaan of dat er sprake is geweest van mededaders of medeplichtigen. Mudlow had zelf geen auto, maar hij leende soms de auto van zijn zus. Hachi had zijn BMW. Ze hadden daarmee allebei de mogelijkheid. Dit, samen met het feit dat de BMW de dag na de moord grondig werd schoongemaakt, maakte Heeren wel erg verdacht. Het opsporingsonderzoek leidde naar 3 mogelijke verdachten. Mudlow, Hachi en Gokan. 31 augustus 1998. Bij een schietpartij op een parkeerplaats in Maartenshoek, Hoge Zand, is 22-jarige Mudlow H. omgekomen. In verband met de moord op Sandra Kalk werd hij door een arrestatieteam op de hielen gezeten. De jonge Turkse man opende zelf het vuur met 2 schoten, waarop werd teruggeschoten. Een tweede Turkse man, die de auto bestuurde waarin Mudlow reed, is meegenomen voor verhoor. De politie was in actie gekomen toen Mudlow een plaatsgenoot had gegijzeld die een verklaring over de moord had willen afleggen. Na de schietpartij werd in een 3-tal woningen huiszoeking verricht en werden er diverse goederen in beslag genomen. Daarbij werden nog eens 2 inwoners door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau wegens belemmeren van politie bij huiszoekingen. In eerste instantie gaat men ervan uit dat Mudlow dodelijk is getroffen door politiekogels. Maar sectie leidt later tot de verrassende conclusie dat Mudlow zichzelf van het leven zou hebben beroofd. Getuigen weten echter zeker dat Mudlow door politiekogels werd getroffen. Volgens de politie is, met de dood van Mudlow, de moord op Sandra Kalk onofficieel opgelost en het onderzoek werd gesloten. Verdachten. Nu Mudlow bij zijn aanhouding tijdens een schietpartij om het leven is gekomen, kan hij niet meer als verdachte worden aangemerkt. Hachi en Gokan werden beide aangehouden, in verzekering gesteld en in bewaring gesteld. Een gerechtelijk onderzoek volgde, waarbij een DNA-onderzoek werd gedaan. De voorlopige hechtenis werd nog tijdens het gerechtelijk vooronderzoek opgeheven en beide verdachten werden vrijgelaten. De officier van justitie sloot Gokan verder uit van vervolging en deelde mee dat de moord uitsluitend kon zijn gepleegd door Mudlow. Door gebrek aan bewijs dreigde de vervolging tegen Hachi ook uitgesloten te worden. Maar door een officiële klacht die Sandra's moeder indiende, werd dat, al dan niet tijdelijk, uitgesteld. Zij kon zich niet vinden in de eindconclusie van het onderzoek en vroeg inzage in de stukken. Zij ontdekte dat Mudlow, Hachi en Gokan altijd als groep opereerden. Dit was dan ook voor justitie en politie een van de redenen om hen alle 3 als verdachten aan te merken. Mudlow was tot aan dat moment van de moord in het bezit van een pistool, waar ook de 2 andere heren al eens mee hebben geschoten. De gevonden kogels waren van eenzelfde kaliber en samenstelling. Er kan alleen niet worden aangetoond dat Mudlow op de dag van de moord over dat pistool beschikte. Het moordwapen is nooit teruggevonden. Hachi had volgens het strafdossier geen sluitend alibi en legde diverse tegenstrijdige verklaringen af om een alibi te verschaffen. En daarnaast is er nog heel veel niet onderzocht. De getuige die de verdachte persoon uit het bos had zien komen, had 2 maanden later diezelfde fiets zien staan bij een koffieshop in Hoge Zand. De getuige zou dit direct bij de politie hebben gemeld. Het bleek om een zwarte gazelle damesfiets te gaan, een zogenaamde Opel-fiets. Op dat moment had de eigenaar van de fiets gevonden kunnen worden, maar de politie heeft niets gereageerd op de tip. Er was ook niets gedaan met de gevonden haren, omdat de haren geen haarzakjes bevatten. Sinds 2000 is het in het Verenigd Koninkrijk mogelijk om DNA uit haren zonder haarzakjes te halen. De politie heeft er niet op geanticipeerd. Hierdoor had een mogelijke connectie kunnen ontstaan tussen de haren en het DNA-spoor van de handboeien. Het had de betrokkenheid van Hachi kunnen bewijzen, dan wel de identiteit van de onbekende man kunnen bevestigen. Er staan ook fouten in het dossier en er schijnen zaken achter te zijn gehouden. Er is officieel nog geen dader aangewezen. De familie blijft radeloos achter. In 2003 vraagt de familie een heropening van de moordzaak en verzoeken het Openbare Ministerie om het onderzoek in een second opinion nog eens onder de loep te nemen. Precies een jaar later laat justitie weten dat het verzoek van een second opinion in behandeling is bij het College van Procureurs-Generaal. Die heeft inmiddels meer informatie gevraagd over de zaak. Het is volgens het Openbaar Ministerie niet te zeggen wanneer een besluit wordt genomen over het dossier. 2005. Eind januari dreigde een verwarde man zijn huis in Hoge Zand op te blazen. Hij blijkt een getuige te zijn geweest in de moordzaak van Sandra. Hij zou haar als allerlaatste getuige levend hebben gezien en hier een trauma en psychische klachten aan hebben overgehouden. Volgens het dossier heeft de getuige een BMW zien staan in de week van Sandra's vermissing, nabij de plek waar haar lichaam werd gevonden. En in 2005 meldde zich een tweede getuige, die de BMW van Hachi midden in de nacht daar had zien staan. Rond het voertuig hadden zich toen meerdere personen bewogen. Maart 2005. Vader Johnny is het wachten zat en begint een eigen onderzoek. Hij opent een website waarop hij alle informatie plaatst en vraagt iedereen die iets weet zich te melden. Oktober 2008. De moord op Sandra wordt in het RTL4-programma Het Zesde Zintuig besproken. In dit programma worden paragnosten getest op een helderziende gave. November 2012. 14 jaar na de moord op Sandra doen de nabestaanden nogmaals een poging het onderzoek te heropenen. Ze dienen een verzoek in bij de hoofdofficier van justitie. Er zijn nog altijd 5 haren waarvan in 1998 geen DNA kon worden vastgesteld. Men hoopt dat ze nu, met de verbeterde technieken, alsnog onderzocht kunnen worden. Het Openbaar Ministerie laat weten serieus naar de aanvraag te gaan kijken. Een maand later heeft het OM het dossier opgevraagd. Een onafhankelijke zaaksofficier, iemand die niet bij het onderzoek betrokken is geweest, zal het dossier de komende maanden opnieuw tegen het licht gaan houden. De vermoedelijke moordenaar van Sandra Kalk kwam in 1998 om het leven tijdens een vuurgevecht met de politie. Volgens de nabestaanden zijn er echter meerdere personen bij haar dood betrokken geweest. Het Openbaar Ministerie bepaalt begin 2013 of de zaak al dan niet gaat worden heropend. Februari 2014. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de zaak Kalk vanwege het grote aantal lopende onderzoeken niet de hoogste prioriteit. De woordvoerder geeft aan: het heeft wel onze aandacht. Nog altijd hebben de nabestaanden geen antwoorden. April 2014. Het Openbaar Ministerie geeft aan maximaal recht te willen doen aan de belangen van de nabestaanden en bekijkt het dossier opnieuw. Niet onderzochte sporen zullen naar het Nederlands Forensisch Instituut worden gestuurd voor DNA-onderzoek. Wonder boven wonder ligt het bewijsmateriaal nog altijd bij het NFI opgeslagen. Het Openbaar Ministerie heeft nooit officieel opdracht gegeven om het te vernietigen, ook al is de moord inmiddels 16 jaar geleden. April 2015. De haren die destijds op het lichaam van Sandra werden aangetroffen, worden opnieuw onder de loep genomen. Vader Johnny is blij met het nieuwe onderzoek. Hier hebben we lang op gewacht. We zijn nu 16,5 jaar bezig om de feiten naar boven te krijgen. Met de nieuwe methodes kan het nu misschien worden opgelost. Ik ben er wel positief over, zegt hij. Ook wordt een getuige gevraagd om DNA af te staan. Er werden op Sandra's kleding sporen gevonden van een onbekende vrouw. Er wordt gekeken of die mogelijk van de getuige komen. November 2015. Het Openbaar Ministerie maakt bekend dat aanvullend onderzoek naar de moord op Sandra Kalk geen nieuwe aanknopingspunt heeft opgeleverd, waardoor justitie geen aanleiding ziet om het onderzoek te heropenen. Politie en justitie beschouwen Mutlu als de enige verdachte en hij kwam om het leven tijdens een vuurgevecht. De teleurstelling bij de nabestaanden is groot. Ze hadden gerekend op DNA-sporen. Johnny gaf aan de rapporten af te wachten en deze met een deskundige door te lezen. Daarna gaan ze het dossier opvragen. Na 17,5 jaar is er nog weinig tot niets bekend en de frustratie groeit. Politie en justitie wijken niet af van hun hoofdverdachte, wat getuigen of bewijzen ook vertellen. In de woonkamer van vader Johnny hangt een schilderij van zijn dochter Sandra Ilona. Hij is strijdvaardig en blijft volhouden, omdat Sandra dat zo gewild zou hebben. De dader moet worden gestraft. Formeel is het onderzoek naar de moord op zijn dochter nooit gesloten, maar justitie pakt de zaak pas weer op als er sprake is van nieuwe feiten of nieuwe informatie. Heb jij kennis of informatie over deze zaak? Laat het weten. Mail moordmoment@gmail.com of rechtstreeks naar Johnny op sandra@sandrailonakalk.nl. Wil je meer weten? Neem dan vooral eens een kijkje op de website die vader Johnny heeft gemaakt. www.sandrailonakalk.nl. Hierop staat alle informatie die de familie heeft. Dat was hem voor vandaag. Wil je het verhaal rustig teruglezen en foto's bekijken? Dan kan dat op moordmoment.blogspot.com. We zijn ook op Instagram te vinden. Volg je ons? Tot de volgende keer!